Stefanie.
Hier zijn we weer. Klaar voor een nieuwe aflevering.
Hoe gaat het?
Goed, goed, goed. Hoe loopt jouw dag?
Mijn dag is al goed geweest. Ja. Het weekend is fijn, de zon schijnt. Ik heb er echt deugd van. Ik ben echt aan het opladen in de zon. Zo.
Ik ook, sowieso.
Als een bloedje.
Gisteren goed barbecue gehad. En dan s'avonds nog naar huis gespuurd om die film uit te kijken.
Ah ja!
Van de aflevering van vandaag. Want die moest en zou ik wel gezien hebben.
Oh, je bent zo plichtsbewust, Stefanie.
Ja. Zodat ik die nog een nachtje kon laten bezinken.
Ah ja, dus die is helemaal zo, zoals in je onderbewustzijn doorgedrongen.
Exact.
Ah ja, kei fijn.
Dus,
goed gedaan. Ja, goeie film. We zijn helemaal voorbereid eigenlijk.
Ja.
Goeie film.
Ja. Uw suggestie is super nice.
Ja. Ja, de film waar we het over gaan hebben is... het is een Ierse naam en ik voor alle Ierse mensen die zouden luisteren naar deze podcast, mijn excuses voor mijn uitspraak. Maar ik denk dat het The Banshees of Inisherin...
Ja, zo heb je dat ook nu gehoord, heel vaak. Inisherin.
Voilà, daar gaan we het over hebben.
Ja.
Vandaag.
Mega... hoe zeg je dat? Beprijsde film? Nee, dat is...
Beprijsde film.
Bekroonde film.
Maar ik denk, hij is genomineerd voor Oscars. Ik denk niet dat hij er... Hij zal er misschien één gewonnen hebben, maar ik weet het eigenlijk niet zeker.
Ik weet het ook niet zeker. Ik dacht van niet. Heel veel genomineerd, maar dan zo net niks binnengehaald. Nochtans. En dus, dat was uw idee om die film te koppelen aan het thema vriendschappen.
Ja.
En wel degelijk vriendschappen... eventueel beëindigen. Dus meteen al een ander twist dan wat de mensen misschien zouden verwachten.
Klopt,
En we gaan het ook hebben over hoe dat je vriendschappen kunt onderhouden. Dus niet enkel beëindigen. Maar ook om het bespreekbaar te maken dat soms een vriendschap op zijn...
einde loopt.
Op zijn einde loopt. En die film, amai, dat gaat daar gewoon vanaf minuut 5 over eigenlijk.
Ja, dat wordt echt wel direct door een strot geramd.
Ja,
allee, ze duiken er wel echt direct in, hè.
Ja, ik denk dat je dat meteen ook meekrijgt, hè.
Ja. Ik weet niet of veel mensen die naar de podcast luisteren de film gaan gezien hebben. Als je dat nog niet hebt gedaan, het is zeker een aanrader. Maar we kunnen misschien even schetsen... Ja. Waar het over gaat.
Ja, tuurlijk. Doe maar.
Dus het gaat eigenlijk over twee mannen. Het is gezet... of de context is, denk ik, burgeroorlog, Ierland.
Ah, wow. Dat heb ik helemaal niet gevat. Nee, want er is een hele tijd ontploffing aan het vasteland.
Ja, er is een burgeroorlog bezig. Ik ben even totaal vergeten welke tijd dat is. maar kan je het thuis zeker opzoeken. Maar dus dat is een beetje de background van de film. En het gaat over twee mannen. Ik denk, hoe oud zouden ze zijn?
Dertigers, hè?
Ik denk dat hij...
Die is wel in de 50 of 60.
Ja, de ene is rond de 30, de andere is rond de 50.
Ja, zoiets.
Tussen 30 en 50 jaar.
Ja.
En ze hebben wel een vrij lange... vriendschap achter de rug, denk ik. En op een gegeven moment... Ze gaan eigenlijk elke dag gaan ze naar...
De pub.
Om twee uur.
En dat doen ze al decennia, blijkbaar. Hè?
Ja.
Dat doen ze al jaren.
Ja, ze houden van hun rituelen. En dus elke middag of zo gaat...
Podrick.
Podrick, ze hebben allemaal zo van die toffe namen. Hè. Podrick gaat dan kloppen aan het huis van...
Colm.
Heeft een andere naam, heeft een veel langere naam. Maar voor het kort, Colm. Om te vragen wat hem naar het café gaat, naar de pub. En hij wil ineens niet meer mee.
Ja, zo begint die film. Voilà. Hij doet gewoon niet open. Hij zegt zelfs niet, ik wil niet mee. Hij doet gewoon niet open. En dan gaat hem aan het raam kijken. De Podrick gaat aan het raam kijken en die zit daar gewoon.
Ja.
En die doet gewoon niet open.
Ja.
Dus die is meteen instant keihard in de war.
Exact.
En zo begint het. Hè. En hij komt uiteindelijk wel... Dus dan gaat de Podrick naar de pub. En dan, uiteindelijk komt de Colm daar ook toe. Maar die negeert hij eigenlijk aanvankelijk. En als de Podrick daar dan naartoe gaat, dan zegt hij van... Jij moet ergens anders gaan zitten. En als jij dat niet doet, dan ga ik ergens anders zitten.
Ja.
En...
dus eigenlijk vrij hard, hè?
Vrij hard.
Er is in het begin ook niet echt een gesprek mogelijk... en hij gaat daar eigenlijk... Moet ik dat zeggen? De Calum gaat er eigenlijk wel vanuit dat hij dat gewoon gaat accepteren, maar dat doet hij natuurlijk niet. De Podrick blijft maar doorgaan. Op een gegeven moment spreken ze daar dan wel over en zegt de Calum eigenlijk van, jij draagt eigenlijk niets bij meer aan mijn leven.
Ja.
Punt aan de lijn. Ik vind je niet meer interessant. Jij klaagt en zaagt over onnozele dingen. Op een gegeven moment zegt hij zo van, ja, je hebt vorige week of zoiets 2 uur gepraat over wat je gevonden hebt in de kak van je ezel.
Ja, want zijn ezel is een belangrijk element. Hè. Dat is zijn bestie,
ezel
van Podrick. En inderdaad, hij heeft dan zo 2 uur lang over wat je allemaal in die uitwerpsel kunt terugvinden.
Uitwerpsel is misschien een iets mooier woord. Exact. Ja, en ze heeft zoiets van, ja, dat draagt gewoon niks bij aan mijn leven. Ik wil muziek kunnen maken. Ik wil iets kunnen nalaten op deze wereld.
Ja,
ik ga sterven binnen dit en... Ja, die mensen zijn nog niet zo oud, maar is wel veel bezig met het einde van het leven.
Ja.
En met zijn muziek. En heeft zoiets van, jij past daar gewoon niet meer in.
Ja, want de Podrick aanvankelijk, en dat denk ik dat we allemaal zouden hebben als iemand waar we elke dag mee samen zijn, ons plots negeert... Die dacht van, ah, die is kwaad voor iets. Ik heb iets misdaan, ik heb iets miszegd. Ja. We gaan dat hier een keer goed oplossen en opgelost. Maar het interessante is, hij komt naar huis. Hij woont samen met zijn zus, hè, Podrick.
Ja.
En de ouders zijn er niet meer. Wat dat toch ook wel atypisch is voor die leeftijdsgroep of zo. Dat die daar dan met 2 samenwonen, broer, zus.
Mm-hmm.
Ik denk trouwens dat ook de bedoeling is... Nu ga ik gewoon gissen, hè. Ik ben geen grote filmcriticus of zo. Hè. Maar mijn idee is dat ze... willen laten zien, die wonen dan als broer en zus samen, dat ze daarmee willen laten zien van, die mens is niet ontwikkeld in het leven.
Ah, ja.
Die zit nog zo'n beetje in zijn kinderlijke, niet ontwikkelde zelf, zonder dat hem beperkt is of zo. Hè. Maar gewoon van, die is geen groeiproces aangegaan, die is niet volwassen geworden.
Die zijn maar blijven steken.
Die is wel blijven steken, maar op een andere manier dan zijn zus, die dan wel emancipeert. Maar, en die zus die zegt eigenlijk... Ik heb echt naar de tijd gekeken. Die film was nog maar 5 minuten bezig. Hij zegt van, ja, die doet zo raar. Zou die kwaad zijn? En zij zegt tegen hem... Want dat doen ze wel in die film. Ze gewoon 1 zinnetje, dat is super minimalistisch heel de tijd. Nee. Ze zegt van, misschien vindt hem u gewoon niet meer leuk.
Ja.
En dat is eigenlijk de hele clue, hè.
Ja. Daar gaat het eigenlijk
ze zeggen eigenlijk na 5 minuten al waar heel de film over gaat. Hij vindt hem niet meer leuk.
Brother, what are you doing home?
I knocked on Colm's sonny Larry. He's just sitting there.
Sitting there doing what?
Sitting there doing nothing. Smoking.
Was he asleep?
He was smoking, Siobhan. How do you smoke in your sleep, like?
Have you been rowing?
We haven't been rowing. I don't think we've been rowing.
Maybe he just doesn't like you no more.
En dat is toch wel een heel kwetsbaar iets, hè?
Ja, je ziet ook aan zijn gezicht, dat is Colin... Hoe noemt hij?
Colin Firth.
Firth, die dat... Nee, Firth niet. Colin Farrell.
Farrell, oh
mijn
god.
Ja, dat is verwarrend.
Ja, die twee, ik meng ze. Colin Farrell.
Dus Colin Farrell, die ontreddering op zijn gezicht, dat hij dat speelt, dat is geweldig. Die is, die verwarring, hij kan dat niet verwerken. Hoezo, die vindt mij niet meer leuk.
Ja, kan dat? Ik ben toch niet veranderd? Ja. Ik denk dat hij op een gegeven moment ook zegt, van, maar ik ben toch hetzelfde? Wat is het probleem?
En hij heeft gelijk eigenlijk.
Hij heeft absoluut gelijk. En hij gaat dan... Het is denk ik heel moeilijk om te aanvaarden, als je dan zo in de ontvangende positie van zoiets bent, van die boodschap, is het heel moeilijk om dat toe te kunnen laten. Hè? Om te kunnen beseffen van... Mensen gaan hun weg en mensen evolueren doorheen de tijd. En iets wat klikt op je... Weet ik veel, als je 25 bent, klikt misschien niet meer als je 35 bent. Mm-hmm. En eigenlijk is dat de realiteit van heel veel vriendschappen. En is dat eigenlijk ook heel normaal. Maar dat is zo pijnlijk, hè.
Mm-hmm.
Want je wordt afgewezen, hè. Je wordt eigenlijk afgewezen in wie dat je bent. En zeker in de manier waarop dat in de film wordt afgebeeld, zou ik het al zeggen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Want dus dat begint met... Ah ja, ze gaan niet meer... ze kunnen niet meer in dezelfde pub zijn. Dus hij zegt, de Colm zegt dan altijd van... Ja, ik ga dan wel ergens anders zitten. Maar de Podrick aanvaardt dat niet. En op een gegeven moment zegt de Colm van... Als je niet stopt met tegen mij te praten, hak ik een vinger af.
Ja.
Wat natuurlijk een beetje van de pot gerukt is. En ook wel vrij zelfdestructief. Hè. Ik weet niet of dat dan zoveel te maken heeft met zijn vriendschap met Podrick, maar oké. En natuurlijk blijft de Podrick gaan, want die kan dat niet aanvaarden. Die kan dat niet aanvaarden. En hij hakt effectief. Sorry, spoilers.
Ja. Spoilers.
Ziek wel, spoilers. Sorry. Mijn excuses. Ja, je moet het maar zien. Anders kunt u nu even op pauze zitten, ga de film zien en dan luistert je daarna terug naar de podcast. Maar dus dat gaat wel heel ver.
Ja, dus om maar gewoon zijn grens kracht bij te zetten. In feite,
ongelooflijk.
Hè? Ja.
Ja.
Maar ook opnieuw denk ik van... Ze dus willen daar iets in het extreme symboliseren van... hij wil echt aangeven van het is genoeg geweest. En als je me niet gelooft, dan zal ik je echt mijn levende lijven laten zien hoezeer dat het genoeg is geweest voor mij. En, maar ik ben super benieuwd van wat... Dus hij, het idee is, hij zegt, jij kunt mij niets meer bijbrengen. Ik groei niet meer met u. Ik wil nu mijn tijd steken. Hij componeert dan muziek.
Ja.
Ik wil daar mijn tijd in steken. En jij verrijkt mijn leven niet meer. Daar komt dat op neer.
Mm-hmm.
Hoe... Wat vinden daarvan zo? Dat hem zijn vriendschap daarvoor in vraag stelt. Voor zo een persoonlijk nastreven. Niet alleen in vraag stelt, gewoon karma beëindigt.
Goh, ik vind het... Het eerste wat je opkomt, is dat ik het ergens jammer vind dat hij dat thema eigenlijk zelfs niet binnenbrengt in die vriendschap. Dat is iets heel alles of niks.
Mm-hmm.
Alsof dat die Podrick het enige was dat in de weg stond om aan zijn muziek te componeren. Dat is dan zogezegd hetgene wat hij alleen maar wil doen, omdat dat dan... Ah ja, ik wil dan iets... Dat is het enige wat gaat voortleven na mijn dood. Hè. Maar dat is dan zo alsof dat de Podrick daar de blokkade in was. Terwijl, ja. Je kunt ook zeggen, je kunt ook daar ook gewoon meer tijd voor vrijmaken. Je zou ook kunnen zeggen, Podrick, je gaat misschien niet meer tussen 2 en 9 in de avond op café, maar we gaan misschien enkel maar tussen 2 en 3 op café. Maar allez, voor de rest kunnen we wel wat lallen met elkaar. Maar dat hoeft niet meer zoveel, want ik wil eigenlijk ook wel aan mijn muziek werken. Hij heeft dat op geen enkel moment, of zo toen is dat toch in de film, hij heeft dat nooit gethematiseerd, heeft daar nooit iets over gezegd tegen de Podrick, wat eigenlijk wel wat jammer is. En aan de andere kant heb ik zoiets van, goed dat je ook je grenzen aangeeft en dat je voelt van, ja, als dit niet meer werkt voor mij, dat je daar dan ook wel gewoon vooruitkomt en dat je niet meer eens blijft met iets blijft doorgaan dat eigenlijk niet meer werkt voor u. Dus eigenlijk vind ik dat ook weer iets heel, heel goed. En dat typeert ook wel zo'n vriendschap. Allee, daar zit gewoon ook geen juist of fout in. Hè? Ja, hij heeft dat zo gedaan. Ja, is dat juist of fout? Geen idee. Ik denk dat dat voor hem zo... Voor hem voelde dat zo definitief aan. Ik denk dat dat ook met heel veel thema's van Callum zelf te maken had...
Ja.
Denk ik, hè, van, ik denk dat hij heel veel bezig was met de dood, dat hij heel veel bezig was met... Hij heeft ook geen kinderen, denk ik. Mm-hmm. Zo van, ja, wat laat ik hier achter op aarde? En dat hem dat heel hard aan het projecteren is op de Podrick. Mm-hmm. En de Podrick moet dat maar aanvaarden.
Die moet dat maar aanvaarden.
En dat is... Ja,
moeilijk. Ja, er is zo een dialoog dat ik heb genoteerd en ik vond het eigenlijk wel heel schoon. Dus... De Podrick vraagt, wat is er veranderd? En de Callum zegt, er is niks veranderd. Ik ben veranderd.
But he's always been dull. What's changed?
I've changed. I just don't have a place for dullness in my life anymore.
Dus dat is het hele ding. Aan de overkant voor die Podrick. Oké, maar dus ik ben de dupe van het feit dat jij veranderd bent en ik ben gewoon dezelfde gebleven. Dus voor hem voelt dat super oneerlijk aan.
Mm-hmm.
Terwijl, dat klopt wat je zegt, hè. Dus die kom heeft recht op zijn grens. Wilt hij dat niet meer, dan wie gaat hem verplichten? Nee, mm-hmm. Die mag zelf kiezen. Maar dat is heel moeilijk aan de overkant. En daarin lijkt dat zo hard op ook een break-up eigenlijk. Hè. Op uit elkaar gaan. Die film laat dat ook echt wel zien dat het even pijnlijk kan zijn. Zeker als je jarenlang elke dag zoveel rituelen hebt samen.
Ja.
Dat komt daar eigenlijk op neer.
Ja.
Dat even pijnlijk is als er eenzijdig beslist wordt van... Ja, jij past niet meer in mijn leven. Klaar. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat denk ik dat er ook gezegd wordt. En ik vind dat schoon dat ze dat ook opentrekken naar vriendschappen. Want dat kan eigenlijk ook heel pijnlijk zijn.
En ik denk, in deze context, als je de film zou zien... Voor Podrick is Callum eigenlijk een van de enige belangrijke figuren in zijn leven. Buiten zijn zus. Zijn ouders zijn, denk ik, al twee gestorven. Geen partner, geen kinderen. Ze tonen heel mooi van... Die vriendschap is eigenlijk even belangrijk als eenert welke andere belangrijke andere relatie. Als een oudere relatie met je ouder, als een relatie met je familie. Ik vind dat inderdaad heel mooi, dat ze trekken dat eigenlijk bijna gelijk. En eigenlijk vind ik dat ook zo. Mm-hmm. Want dat is iets wat dat in volwassenheid... Ik weet niet hoe dat jij dat, wat dat jij daarvan vindt, maar ik vind dat in de volwassenheid... kan dat zo al gemakkelijk wel weg hebben. Zo in de hectiek van het leven. En zo, je krijgt dan kinderen of getrouwd. Of, en er komen heel veel... Ja, het is heel, er gebeurt veel. En ik denk dat vriendschappen daarin heel vaak... Omdat dat gekozen relaties zijn. En omdat dat... Hoe moet ik dat zeggen? Die komen wel meer op de achtergrond te staan. Mm-hmm. Of dat kan... Er heeft zowel de neiging om op de achtergrond te komen staan. Ik weet niet of dat bij u is of hoe dat jij dat ervaart, maar ik heb dat zo, ik merk dat dan zo wel wat rondom mij, dat dan zo wat meer en meer zo optioneel wordt en dat zo op de derde, vierde, vijfde plaats komt te staan. En ik heb daar zo wel mijn vragen bij.
Zeker, en terecht. En terecht.
Ja, eigenlijk vind ik wel heel belangrijke relaties.
Ja, zeker en vast. Dat is... Dat is een hele goede bedenking. Dus even context voor de luisteraar. Ik heb kinderen en Nomi nog niet.
Nog niet, nee. Klopt.
En dus ik weet wel wat je bedoelt met zo. Je wordt meegepakt in een wervelwind en plots komen andere dingen op plaats 2, 3, 4, 5 te staan. En je beseft dat ook wel, hè? Dus jaren later, want ondertussen doe ik dat al even, moederen, beseft ook wel van, klopt dat eigenlijk wel? Klopt dat? Dat was nooit de kwestie. Meer zo van, dat is wel jammer. Mm, je moet wel zo die vriendschappen gaan aanwakkeren, opflakkeren. Want het is super tof, als ik dat ook zie in die film, als je uw vrienden dagelijks kunt zien. Dat heeft zoiets als in het middelbaar of op de nif. Yeah. Of zelfs gewoon als je klein bent. Dat heeft iets uniek als je elkaar dagelijks kunt zien. Yeah. Dan kun je altijd gewoon weer de draad oppikken waar je hem hebt gelaten. En je zit veel meer in het nu. Terwijl de dag van vandaag vriendschappen en als je een gezin hebt of een drukke job of wat dan ook, dan is dat al vaak zo, altijd een catch-up. Hè? Van, je moet helemaal terug. En ja, dat is er bij mij allemaal gebeurd. Mm. Dat is er bij mij allemaal gebeurd. En dan is het al tijd om dag te zeggen of zo.
Ja, en die een datum vinden. Je moet dan zo'n doodle maken. En dat duurt dan eeuwig in een dag, vooraleer dat je een datum hebt. En dan is het inderdaad tegen dat dan zo daar is. Is dat inderdaad gewoon zo van, wat is er in uw leven? Wat is er in uw leven? Ja, en dan kom je maar tot heel weinig echte verbindingen.
Dat is juist. Dat is maar een update eigenlijk. Hè? Maar je beleeft niks samen. Je vertelt dingen.
Exact.
Maar wat dat niet betekent... Ik heb daar ook jarenlang genoeg aan gehad, precies. Ik heb jarenlang mijn vriendschappen ook zo vormgegeven. Of de meeste toch.
Dat kan helemaal oké zijn.
Ja, je bent al blij dat je die persoon ziet. Dat je die inkijk krijgt in elkaars leven en zo. Maar toch is het niet te vergelijken met elkaar vaak zien.
Ja, en, het is, en in dat opzicht is het, je hebt het zelf ook gezegd, want het is helemaal anders dan zo vriendschappen dat je hebt op school. Hè? Mm-hmm. Zo volwassen vriendschappen, je moet die ergens sowieso wel wat herdefiniëren. En ik denk dat is gewoon echt niet vanzelfsprekend. Om zo als volwassen persoon, je vriendschappen vorm te geven en daarover na te denken. Van oké, wat wil ik daar uithalen? Zie ik mijn vrienden wel genoeg? Ik merk dat ook bij mijn vrienden. Ik kan daar wel met mijn vrienden over spreken. Maar dat is niet... Dat is vaak gewoon iets wat zo gewoon passeert. En dat loopt gewoon. Maar dat is vaak niet iets waar wij bij gaan stilstaan. Van, hoe definieer ik vriendschappen? Wat vind ik daar eigenlijk van? Heb ik wel genoeg vrienden? Mm-hmm. Is een vraag dat ik mij vaak stel. Mm-hmm. Van, ik heb niet genoeg vrienden. Mm-hmm. En wat zegt dat over mij? Dat ik niet genoeg vrienden... Terwijl ik eigenlijk wel genoeg vrienden kan hebben. Mm-hmm. Maar daar wordt vaak niet zo echt bij stilgestaan. En ik vind dat die film dat heel mooi doet. Dat laat u wel echt stilstaan bij uw vriendschappen dat je hebt. En zijn die vriendschappen dat ik heb, wil ik die allemaal nog laten bestaan? Zijn er daar een paar die dat ik eigenlijk een beetje wil laten uitdoven? Of...
Weet je, dat is grappig. Je doet me echt denken aan zo'n gesprek dat ik had met een cliënt, denk ik, een maand of twee geleden. En En ik denk dat verrassend veel twintigers, dertigers zich daarin herkennen in heb ik wel genoeg vrienden, terwijl je eigenlijk, je kunt al niet volgen met de vrienden dat je hebt, dus dat is vaak nog niet eens waar of zo, als je dat feitelijk bekijkt. Maar,
voor
dus,
de meesten, hè? Ik denk
voor
dat
de meesten,
ook wel
even een veralgemening.
Ja, ik denk dat er ook wel veel mensen zijn die daar mee worstelen.
Absoluut. Wel mee worstelen.
Maar over het algemeen.
Het is toch een angst die snel komt, ongeacht of dat echt gestoeld is op de realiteit. Ja. En dus, ik had het daar met haar over en dat hield haar ook bezig. En tegelijkertijd had ze eigenlijk superveel vrienden en kon ze eigenlijk niet volgen. Dus het was meer zoiets een gemis in de diepte.
Ja.
En ik had zo... Langer geleden al is zo'n metafoor gelezen, maar dat ging niet over vriendschappen. Ik heb die dan daarop toegepast. Ik ga zien of ik hem nog eens kan bovenhalen. Hè. Dus ik zei tegen haar, wat als je het nu zo bekijkt zoals een schouw? En een schouw, op zijn best, steekt die aan. Hè? Dan is er een mooi vuurtje daar.
Ja.
Hè? Brand en warmte geeft. En ik zei, en zo was het ook met die metafoor dat ik ooit had gelezen, het is makkelijker om een nieuwe schouw te bouwen dan om er één gaande te houden.
Mm-hmm.
Want om eentje gaande te houden, om je vlammetje te laten blijven flikkeren, branden, moet je eigenlijk voortdurend nadenken, heb ik nog genoeg hout? Heeft het iets nodig? Moet ik er nog een blokje op leggen? Het is veel makkelijker om... ik ga een nieuwe schouw bouwen. En dus dat dan symboliseert dan een nieuwe persoon leren kennen en nog een nieuwe persoon leren kennen en nog een nieuwe persoon leren kennen. Het heeft geen enkele zin om 12 schouwen te hebben als daar geen vurken in brandt. En vurken doen branden en blijven branden, dat die niet uitgaan, dat vraagt wel wat.
Ja, dat vraagt echt veel.
Dus je doet jezelf geen plezier met 12 schouwen in brand te willen houden. Dat is onmogelijk. Wie kan dat in hemelsnaam?
Nee.
Maar je kunt je heel goed opwarmen. Dat was dan de hele metafoor, dat vond ik dan geweldig. Je kunt je heel goed opwarmen aan een paar vuurtjes die gewoon heel goed aan het flakkeren zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is echt een kei mooie metafoor.
Is dat zo?
Die ga ik ook gebruiken.
We kunnen... Ja, dat kwam er toen niet mee op.
Ja.
En,
nee, maar het zegt inderdaad wel iets over dat het makkelijker is ergens om... nieuwe vrienden, of zo, om, ja, makkelijker is om zo te gaan zo wat van de ene vriendengroep naar de andere vriendengroep en daar zo nooit echt zo bij te gaan stilstaan of dat echt goed te gaan onderhouden. Maar eigenlijk heb je veel meer aan die goed onderhouden vriendschappen. En dan is de realiteit, we hebben maar zoveel uur op een dag, we hebben maar zoveel energie, buiten alle andere dingen dat we moeten doen. En... ja, dan stelt je wel eens de vraag van, ja, wat heb ik aan deze vriendschap? Wil ik dat eigenlijk nog wel? Ik denk dat het ook heel normaal is. Ik denk dat we dat echt wel moeten normaliseren, vind ik toch. Dat je gewoon sommige vriendschappen ontgroeit. Vriendschappen die dat je maakt als je middelbaar zit, soms op lagere school of op de uni of op hogeschool, of maakt dan niet uit waar, is, ja, soms ontgroeide dat gewoon.
Ja.
En dat is denk ik ook. En dat is gewoon exact wat er in de film gebeurt.
Ja.
Ik vind dat heel, ze beelden dat heel mooi uit. En eigenlijk vind ik dat gewoon ook... dat moet wat meer oké zijn. Zo.
Dat moet wat meer oké zijn, maar dat blijft een hele pijnlijke als dat eenzijdig is, dat ontgroeien.
Ja.
Dat blijft sowieso heel pijnlijk.
En dat is vaak zo, hè?
En dus,
denk ik.
Ja, als ik kijk naar Colm en Podrick, dan is het wel zo van oké. Jij moogt inderdaad, tuurlijk moogde jij. Jij moet zelfs, als iets niet meer klopt in je leven, daar een grens stellen. En tegelijkertijd had ik graag een beetje meer zorg gezien vloeien naar onze vriend Podrick.
Ja.
Met zijn ontreddende blik. Want misschien had hem gewoon nog wat gesprekken nodig, nog wat tijd nodig om afscheid te nemen, om dat te begrijpen, om dat te kaderen. Ja, ik zou wel hopen dat we dat voor elkaar doen dan of zo. Want anders is dat wel heel abrupt, zeker, omdat in die film dat die elkaar dagelijks zien en dan plots niet meer. Hè.
Ja.
Dus, of niet meer samen zitten, want dat is dan eigenlijk wel pijnlijk. Die zitten dan in hetzelfde café, maar aan een ander tafeltje.
En ze mogen niet meer met elkaar praten.
En ze maken dat dan super zichtbaar, dat het echt beter gaat met die Colm. Hè, dat maken ze zichtbaar. Want toen is dan viool aan het spelen op dat café. Daar zit een vrouw rond, mannen rond. Dat is zo één gedoe. Iedereen lacht, iedereen juicht die mens toe. En hij zit daar dan zo met zijn pint aan een toog naar te kijken.
Ja, dus, ja, dat is echt
heel triestig. Dus ze willen dat echt uitvergroten van ja, dus dat was de goede keuze, maar hoe pijnlijk voor die mensen dan toch natuurlijk.
Ja, ja, en het is ook, het doet weinig eer aan de vriendschap die ze wel hebben gehad. Mm. En dat denk ik ook dat, ja, als je zo de vraag stelt van ja, is dat een vriendschap dat ik moet blijven bewaren en blijven energie insteken en nog eens sturen en nog eens bellen en nog eens afspreken. En als je zo, je die vraag stelt, dan denk ik, zo, de manier waarop dat je iets beëindigt, als je het al zou beëindigen op een manier, dan denk ik dat dat je ook de vraag moet stellen van oké, maar op welke manier kan ik dat beëindigen, zodanig dat dat ook wel wat eer doet aan wat dat we hebben gehad.
Mm-hmm.
Net zoals dat je, als je de vergelijking maakt met een romantische relatie, een partnerrelatie, je hebt een lieve, een vrouw, of, allee, je hebt een partner. En dat gaat ook, de mooiste manier om dat te beëindigen is ook wel door daar eer aan te doen wat dat je hebt gehad.
Mm-hmm.
Als je een relatie hebt gehad die veel voor heeft betekend en je maakt het dan uit via sms of via mail of...
Via mail?
Via... No, via
heb je nog niet veel gehoord.
Doen mensen dat niet via... Ik weet het niet.
Zie je dat jij wilt vertellen?
Nee, ja. Je snapt wat ik bedoel. Zo, echt zo...
Ja.
Ja, zo totaal geen enkele eer of totaal geen enkele... Ja, zo niet meer denken aan oké, maar dit is ook wel iets moois geweest. En ik denk dat dat in vriendschappen ook is. Je doet dat natuurlijk hoe je dat wilt. Maar ik denk om iets echt af te kunnen sluiten, ja, ook voor jezelf, denk ik dat dat... En dat zou dan misschien al direct zo iets kunnen zijn wat, als de Podwick achteraf of als Colm nog in therapie zou kunnen komen. Als hem... ja, ik weet wel niet of ze daar ooit klaar voor zou zijn, maar als ze dat ooit zou doen, dan denk ik dat je zo wel zou kunnen nadenken, dat je zo met hem zou moeten kunnen nadenken van oké, okay, maar en hoe dat, hadden dat anders wat kunnen afronden als ze dat al zou willen? Hè?
Ja.
Met meer eer voor de vriendschap die er geweest is.
Inderdaad.
En je kunt iets afronden met al het, zo in het achterhoofd, al het mooie dat je hebt gehad en tegelijkertijd begrenzend voor jezelf. Zo. Je hoeft daarvoor niet helemaal toch mee te gaan in die vriendschap.
Mm-hmm.
Ik weet het niet.
Ja. Ja, het is eigenlijk... Het is in schoonheid afronden. Het is ook je grens herhalen. Mm-hmm. Want we weten ook bijvoorbeeld uit onderzoek dat grenzen, zeker in persoonlijke relaties, dus je geeft een grens aan, in dit geval echt een einde, dat moet wel een paar keer herhaald worden voordat die persoon dat helemaal kan aannemen.
Yeah.
Want dat is eigenlijk een shock, hè.
Ja.
Dat, ja, je merkt dat ook op zijn gelaat doorheen die film, hoe moeilijk dat is voor hem om dat letterlijk binnen te pakken. Dus die heeft daar wat tijd voor nodig.
Ja.
Ik weet dat we spreken natuurlijk vanuit een ideaal. Hè. In realiteit hoor ik heel zelden een romantische relatie die eindigt, waar dan nog zo 10 gesprekken nadien gevolgd zijn over het was toch een mooie tijd en nu is het tijd voor ons afscheid.
Tuurlijk. Dit nee, gaat over het ideaalbeeld.
Het maar... ideaalbeeld. Hè, maar dat zouden we misschien meer en meer aan elkaar moeten gunnen.
Yeah.
Maar natuurlijk moeilijk als de ene nog meer verlangen heeft dan de ander. Ook zoals in deze film. Dus de ene wil nog die vriendschap en de andere niet meer. Yeah. Bij romantische relaties ook heel vaak zo. De ene wil nog en de andere niet meer. En dan gaan we ervan uit van, ik ga u een dienst doen door mezelf uit uw leven te halen, zodat jij weet en geen valse hoop hebt dat ik nog terugkom.
Yeah.
Maar in realiteit is dat echt... Ja, dat is mega intens.
Mm.
Om zo'n belangrijk figuur, waar je dag in dag uit tijd mee doorbrengt, van de ene dag op de andere te moeten missen.
Dat is een shock voor heel je systeem. Hè?
Ja.
Dat is ook ergens... Die is daar mega aan gehecht. Hè? Dat is... Ik kan me inbeelden, die is zijn ouders verloren. Die heeft niet veel mensen. Als je dan iemand verliest die zo dicht bij u staat, ook al praat je alleen maar over... wat er in de uitwerpselen van hun ezel zit. Ook al gaat dat misschien niet over zo'n heel diepe gesprekken, de waarde van die vriendschap is duidelijk helemaal anders voor hem dan voor Colm. En dat kun je gewoon niet onderschatten. En ik denk dat die Colm denkt van ja, als ik maar hard genoeg mijn grens aangeef, dan gaat hem het kunnen loslaten. Terwijl ik denk, met een paar, als hij nu een keer gewoon is, een half uur zouden kunnen neerzitten en daar echt over kunnen spreken, dan zou dat nog altijd kei pijnlijk zijn voor de Podwick, maar die zou dat misschien wel meer kunnen plaatsen.
Ja.
En misschien veel minder op zichzelf betrekken.
Inderdaad, ja.
Maar opnieuw, dat gaat over een ideaalbeeld. En de Podrick is wie dat hem is en de Colm is wie dat hem is. En daarom gaat dat ook hoe dat het gaat. Maar ja, het is wel, ik vind het wel echt een, ik vind dat een heel belangrijk thema. Zo, hoe kun je een vriendschap die dat ooit veel voor je heeft betekend, hoe beëindig je dat? Hoe maak je de beslissing? Of dat je dat moet beëindigen? Want dat is ook wel een moeilijke beslissing. En hoe doe je dat dan, hè?
Ja, je weet, hier in Vlaanderen, daar kunnen wij dan voor spreken. Als we even in karikaturen mogen praten, hè, dan zien we toch dat de Vlaming niet houdt van confrontatie of spannende gesprekken, tenzij het echt moet. En wat ik dan vaak hoor, is dat hier gekozen wordt niet voor het uitmaken met elkaar, maar wel voor het laten uitdoven van een vriendschap.
Ja.
Zo heel langzaamaan, minder en minder en minder afspreken. En,
ja, gewoon geen energie meer insteken. Hè. Zoals wat jij, om het met je metafoor van de schouw en het vuur te... Je legt er geen blokjes meer op.
Ja.
Je houdt dat vuur niet meer wakker. En in de hoop op die manier de ander het minste pijn te doen, omdat je geen actieve breuk veroorzaakt. Ja. Je gaat een hele trage breuk veroorzaken, maar die dat zo minder van... jij bent niet meer fijn of jij bent niet meer wat ik nodig heb. Dat is minder pijnlijk, hè?
Ja.
Door gewoon te zeggen van...
Dat is minder pijnlijk, maar dus we zouden het echt niet aanraden, eigenlijk, hè? Ik zou het niet aanraden. Jij wel, ik zie u kijken van... Ah. Ik zou dat precies niet aanraden, want...
Het echte breuk of het uitoven?
Het uitoven.
Ah, ja.
Het uitoven. Waarom? Ja, omdat ik toch denk dat er één van de twee partijen in de war is. Ik denk dat wel. Tenzij dat het echt super gelijkmatig zo... Echt zo samen zakken naar nul, van 100 naar nul, dan top eigenlijk.
Ja, dat gebeurt zelden. Hè?
Maar ik denk, zelfs bij dat uitdoofscenario, dat er altijd wel één van de twee vrienden in de war is en dat op zichzelf steekt. Zeker als je nog zo, ik weet niet, via social media of gemeenschappelijke vrienden zo nog dingen te horen krijgt over die persoon.
Ja.
En je denkt van, hoe en ik? Was niet uitgenodigd of allee, zo weet je wel.
Ja, ja.
Dus dat kan dan toch nog zo wel aan die. Dat kan nog pieken, zal ik het maar zo zeggen.
Ja, het kan uiteindelijk misschien pijnlijker zijn dan wanneer dat je. Ja, dat gewoon uitspreekt.
Ja, wel. Voilà, het pleidooi voor het uitspreken moet toch nog, denk ik, op nummer 1 staan.
Ja.
Maar niet makkelijk.
Nee. Ik heb daar onlangs met mijn vrienden over gehad.
Mm-hmm.
Als research voor deze podcast. Maar ook omdat het me echt wel bezighoudt. En zij maakte zo wat het verschil tussen situaties waarin dat er een conflict is en situaties waarin dat er geen conflict is. Zoals, groeien we gewoon uit elkaar of de ene doet de andere niet aan en heeft gewoon keiveel pijn en heeft gewoon geen zin meer om dat te herstellen. Het zijn totaal andere contexten. En toen werd er zo wat een pleidooi gemaakt voor... Ja, als het de ander meer pijn zou doen om het echt zo uit te spreken, misschien best niet doen. En misschien kun je dat dan gewoon best zo laten. Terwijl als je echt een conflict hebt, dan kun je misschien zo bijna niet anders. Hè. Zo het idee van, als er geen conflict is, is het misschien beter om het te laten uitoven, omdat het misschien gewoon de ander onnodig pijn doet. En als je die persoon dan toch ook wel een beetje nog graag ziet, is dat misschien ook wel... Ja, zijn er daar ook wel argumenten voor te vinden. Maar, en ik volg u daarin, dat brengt verwarring met zich mee. En uiteindelijk misschien toch meer pijn dan dat je zou verwachten.
Ja.
Maar ik vind gewoon, ik wil daarmee zeggen, ik denk dat we kunnen niet alle eindes van vriendschappen over dezelfde kam scheren, omdat er soms effectief van een conflict in het spel zit.
Ja.
En dat vind ik echt wel anders, omdat daar... een ander soort grens moet aangegeven worden. Mm. Als er iemand iets anders heeft aangedaan en je voelt er is over een grens gegaan bij u, dan denk ik dat het zeer goed is om daar veel duidelijk in te stellen. Hey, dit is niet oké. Je bent over mijn grens gegaan. Ik vind het niet meer... Ik wil op deze manier geen vrienden meer met u zijn. Ik denk dat dan een veel duidelijkere grens nodig heeft dan wanneer je gewoon uit elkaar groeit. Toch?
Absoluut.
Ja, allee, zo zie ik dat.
zij het wel kanttekening dat een conflict niet altijd tot het einde moet leiden. Hè? Ook daar moeten we echt onszelf in trainen, in vriendschappen. Van,
ja.
We mogen wel boos zijn op elkaar en we kunnen het ook weer bijleggen. Net zoals kindjes in de lagere school of zo.
Tuurlijk. Ja,
dat doen we ook veel te weinig. Ik had onlangs een vriendin die mij dat vertelde, dat zij dus die dynamiek had met een bepaalde vriendin. En die vriendin die zat niet goed in haar vel, dus die was vaak kortaf. En uiteindelijk hebben die telkens dat gesprek gehad. Ze zei van, dat was mega ongemakkelijk.
Ja.
En we hebben daar zo 3-4 keer een lastig gesprek over gehad. Van, ja. Ik vind dat niet tof als jij zo doet. Ah, ja, maar ja, jij snapt niet wat er in mijn leven gaande is. En zo. Echt van die lastige gesprekken.
Mm-hmm.
En eigenlijk zei ze van... En nu weten wij keihard wat we aan elkaar hebben terug.
Ja.
Dat was supergoed voor hen,
ja.
In die context.
Het is zo'n beetje... zoals in koppeltherapie of gewoon in koppels... En generaal, een crisis is vaak een heel goed moment om de dingen onder de loep te nemen en om te groeien. Hè?
Mm-hmm.
Als het maar geen te grote crisis is, want dan is het al... Allee, moet ik het zeggen, er zijn natuurlijk dingen over te zeggen. Maar een gewone, good old-fashioned crisis,
mm-hmm.
Die dat in elke relatie, maakt niet uit welke aard, die komt in elke relatie voor. En eigenlijk zijn dan het momenten waarin dat je vriendschap kan groeien en versterken.
Ja.
En ik hoor wat dat jij zegt, eigenlijk, jij zegt dat eigenlijk, van ja, als je een conflict hebt, kun je dat net aanpakken om er iets meer van te maken dan dat het daarvoor was. Maar dat vraagt enorm veel... dat vraagt wel wat van beide partijen. Hè,
om
die ongemakkelijkheid, die angst voor afwijzing, om dat te verdragen.
Ja,
en ik denk, dat is zoiets wat ik ook wel merk in therapie, als mensen het daarover hebben, of ook gewoon in koppeltherapie, de persoon die je dat het minst kan verdragen, mm-hmm. Die spanning en dat conflict, die bepaalt daarin heel veel.
Oh ja, dat is zo waar.
Als je daar zit met twee mensen die dat perfect allemaal goed kunnen verdragen, dan kan er heel veel worden uitgesproken en dan kun je daar heel goed door groeien. Maar als er daar één in de ruimte zit die daar veel moeilijker mee heeft, om eender welke reden, dan gaat die heel hard het tempo en het niveau van... van doorspreken, daarin bepalen. Mm-hmm. En ik denk dat bij vriendschappen ook zo is. Net zoals dat Colm dat ook in onze Banshees of Inisherin.
Ja, want hij is wel wat emotioneel geladen eigenlijk, hè, in zijn verwerking.
Ja, maar hij gaat het helemaal uit de weg. En ik denk dat Podrick dat veel meer wilt uitspreken en doorspreken. Ja. Ook wel met zijn... Dat beperkingen natuurlijk. Hij wil het eigenlijk gewoon goed maken.
Hij wil het altijd bijleggen.
Hè? Hij wil het bijleggen, maar tegelijkertijd wil hij het gesprek openen. En Colm staat daar totaal niet voor open.
Nee,
dus hij zegt eigenlijk van, oké, ik praat niet. Ja, dan wordt er niet gepraat. Als er één iemand niet wilt praten, dan wordt er niet gepraat.
Ja.
Dan zet het vast, het gesprek.
Ja, eigenlijk, je kunt niet van 0 naar 100 gaan in een relatie. Als dat een langdurige relatie was, verwacht je toch dat je grens eerst wat... zachter wordt aangebracht voordat die meteen zo hard wordt aangebracht. Hè.
Mm-hmm.
En als je dan 7 pogingen hebt gedaan om die grens op een menselijke manier over te brengen en dan nog wordt die niet gerespecteerd, dan is het hoog tijd voor een harde grens. Hoog tijd. Misschien zelfs wel te laat. 7 keer is veel.
Druk.
Maar die kans krijgt Podrick niet. Dus dat is wel... Daar kan de Colm toch nog wel iets in zijn aanpak daarover bijleren. Maar hij is... Het ding is, in die film, is dat hem ook bezig is met de dood. En hij voelt zich gehaast.
Ja.
Hij is gehaast om dingen te verwezenlijken.
Mm-hmm.
En hij heeft zoiets van, ik kan geen dag lang meer met u praten over u. Over uw ezel. Dus ik volg hem wel.
Ja.
Dat is zo boeiend aan die film. Je wordt de hele tijd zo van, ik sta aan zijn kant. Nee, maar ik sta aan zijn kant.
Yeah.
Nee, maar ik sta aan zijn kant.
Ze beelden dat zo mooi uit. Omdat dat is het ook. Iedereen heeft daar zijn eigen waarheid in. Iedereen heeft daar zijn eigen ervaring in. En je kunt dat dan wel... je kunt dat dan zo wel vertellen tegen andere mensen. Van, ja, weet je nu wat dat die heeft gezegd en dat gedaan? Maar dat is ook allemaal maar hoe dat jij dat interpreteert. En ik vind dat ze dat zo mooi portretteren in de film...
Mm-hmm.
Omdat je hebt gewoon zo mooi, ze tonen zo mooi dat ze alle twee gewoon pijn hebben en gelijk hebben.
Ja.
En dat dat gewoon de pijnlijke realiteit is van vriendschappen en van relaties in het algemeen.
Ja.
En daar is
relaties jammer... is pijn.
Relaties is pijn en fijn. En fijn en pijn.
Ik weet niet, fijn en pijn, dat is nog een heel andere categorie. Nee.
Maar daar zullen we het in een andere podcast over
hebben. En pijn. Ja.
Exact. Exact. Het is beide. Want als je niet open kunt staan voor verbinding en dus voor fijne dingen. Wacht, ik ben het verkeerd aan het uitleggen. Als je,
zeg het nog
je
eens.
Kunt het, ja, dus opnieuw. Je kunt pas. Ja, die verbinding en die, zo het fijne van vriendschappen ervaren als je ook de pijn erbij neemt. Want als je die verbinding niet aangaat, dan gaat je nooit de pijn voelen, maar dan gaat je ook, dan ga je ook nooit die diepheid en die... Ja, wat dat je bijbrengt, dat ga je gewoon niet mee hebben dan.
Ja. Ja, dat is zo...
Of hoe kun jij dan misschien nog wat beter formuleren?
Ja, ik ben mee. Wacht, ik ga er nog iets aan toevoegen, want ik had zo langs zo'n Instagram-post geschreven. En er was ook zo'n vrouw die mij had laten weten van... Ja, dat is echt belangrijk geweest voor mij, voor een gesprek dat ik moest hebben met mijn partner. En dus ik had geschreven... Diepe verbinding vraagt om diepe kwetsbaarheid. En met die kwetsbaarheid bedoelend openheid.
Dat is dus wat ik wou zeggen.
Dat is wat je wou zeggen. Ik was mee.
Met bittere woorden, maar exact.
Ik was mee.
Ja, ja.
Dus wil je diep verbinden met iemand, ja, dan moet je ook wel echt kwetsbaar en open kunnen openstellen. Dat is echt een voorwaarde.
Absoluut.
Ja. Anders geeft dat een oppervlakkige verbinding.
Ja.
En dan gaat het minder pijn hebben. Dat gaat ook minder diep. Mm. Maar ja, de verbinding gaat ook minder diep. Dus what's the point?
Ja, exact. Dus we moeten dat eigenlijk proberen te verdragen. En onze wonden likken. En
ja, samen.
Het samen, ja. En andere mensen daar ook in. Als dat gebeurt, dat kan pijn doen. En dan kun je misschien ook bij andere mensen steun vinden.
Ja.
En ja, je hoeft dat ook niet alleen te dragen. Hè. Net zoals elke pijn of elke kwetsbaarheid, elke kwetsure dat je oploopt, dat je ook wel mocht op zoek gaan naar wie kan er mij hierin ondersteunen. En net zoals... Wanneer dat iemand het met u gedaan maakt in de vriendschap.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat even goed daarvoor geldt. Toch? Absoluut. We doen dat toch ook bij, eigenlijk doen dat ook bij partnerrelaties. Als iemand het uitmaakt met u, om het zo te zeggen, of gescheid, dan gaat het toch ook op zoek naar andere mensen die u daarin kunnen ondersteunen. Want dat is gewoon de essentie van ons zijn, hè?
Ja. Dat is de essentie ook van vriendschap, van het belang van netwerk. Ja, daar kunnen we zeker ook nog een podcast over maken. Gewoon over de essentie van vriendschap.
En... Misschien wel.
Ja.
Ja. En is er zoiets... Ja, zo qua... Als de column nu in therapie zou zijn, of Podrick, of als ze samen in therapie zouden komen. Oh, dat zou zo mooi zijn.
Ja, dat zou echt mooi zijn.
Er zouden meer vrienden in therapie moeten komen.
Therapie, ja. Ja,
dat zou echt
wel
heel mooi zijn.
Dat zou echt keigoed zijn.
Ja, dit is een oproep. Ja, omdat het zou, denk ik, echt wel veel bijdragen aan heel veel vriendschappen. En eigenlijk zegt dat iets over dat je veel belang hecht aan die vriendschap.
Ja.
Net alles dat je veel belang hecht aan partnerrelaties of oude relaties. Ja. Want ja. Als die met hun twee in therapie zouden komen, wat zouden we daarmee doen?
Mm.
Wat zouden we daar tegen zeggen?
Dus het ding is, het lijkt alsof die column uiteindelijk wel weet waarom dat hem die grens aangeeft, want die bloeit open nadien. Hè? Ja. Er zijn nog zo het slotstuk van de film, daar gaan we even niet dieper op in, dat neemt nog andere proporties aan of zo.
Ja. Het wordt gewelddadig.
Dan moeten we zeker eens kijken als je daar benieuwd naar bent. We focussen zo op het eerste en middendeel, waarin dat hij dus zegt van, ik vind het niet meer leuk, ik wil geen vriend meer zijn. Dus de aanmoediging is van, doe dat zachter. Breng dat zachter. Maar als dat alsnog is wat je voelt, ja, dan is het altijd oké of zo. Dan mag dat.
Ja.
Dan moet dat zelfs. Hè. En dat we in therapie dan... Ja, daar zouden vooral ondersteuning... Want voor de column, goed, die is klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dus die is al eigenlijk... Die voelt al meteen een soort van opluchting. Mm-hmm. Dus daar gaat het in principe goed mee. Mijn zorg zou dan echt gaan naar diegene die afgewezen wordt. Diegene ja. die daar die dat verlies moet leiden, terwijl hij daar niet klaar voor was. Ja. Dat was niet zijn tempo. Ja. Dus dan zou ik echt vragen aan die column van oké, hoe gaan we nu zorg en ondersteuning bieden aan het einde van deze vriendschap en aan wat Podrick nodig heeft zonder valse hoop te geven. Mm-hmm. Want die is er niet.
Nee.
Op basis van wat we in de film zien. Hè. Dus dat is ook kei belangrijk.
Ja.
En dan misschien een afscheidsritueel of zo, daar zou ik dan aan denken.
Ja.
Dat je toch nog eens kunt opnoemen wat je elkaar hebt gebracht, wat je elkaar eventueel nog gunt.
Ja. Ja, ik denk dat ik ook zo daarnaast... komt er daardoor wat ruimte om te spreken van... Oké, maar Emma, wat heeft dat nu te maken dat jij... Wat zegt dat over u dat jij die relatie wilt beëindigen?
Mm-hmm.
En dat, daar, dat dat ergens een stukje kan... Ja, gewoon kan tijd krijgen om dat te verwerken. Van, ah ja, oké, jij bent verder aan het gaan met je leven, je hebt iets anders nodig. En dat doet kei veel pijn voor mij. En ik ga tijd nodig hebben om die pijn te verwerken.
Mm-hmm.
En zo het normaliseren ook ergens van die pijn, dat normaal is, dat dat echt niet fijn is. En dat de ander dat eigenlijk ook moet kunnen accepteren.
Ja, ja.
En dat daar ook gewoon er allemaal mag zijn, hoe pijnlijk dat ook is.
Ja, en er schiet mij zo'n quote te binnen dat ik vorige week heb gelezen. En die blijft er echt al heel de tijd hangen. En die is hier ook zo wat toepasbaar op.
Mm-hmm.
Van de reden waarom dat je iets afwerkt, afrondt,
yeah.
is om iets nieuws te kunnen beginnen.
Mm-hmm.
Dus elk einde houdt een nieuw begin in.
Yeah.
Maar je kunt pas echt met twee... helemaal open en met je volledige zelf in iets nieuws stappen als je ook iets goed hebt afgerond.
Ja. Yeah.
Dat helpt, dat maakt ruimte.
Ja.
Yeah. Maar daar hebben mensen niet meteen iets aan. Hè. Dat is zo, dat komt wel later, merk ik.
Ja, dat is denk ik ook... Ik denk dat je dat pas kunt zien als de pijn al een beetje verwerkt is.
Ja, exact.
Maar dat klopt wel, inderdaad. Ook al wanneer dat jij niet de beginnen bent die dat het einde aangeeft,
mm-hmm.
denk ik dat het toch belangrijk is om dat toch voor jezelf ook af te kunnen ronden.
Ja.
Op een of andere manier.
Ja.
Ja, inderdaad. Maar misschien is het vooral ook een pleidooi om mensen stil te laten staan bij hun vriendschappen en daar bij na te denken van oké, wat voor waarden heeft dat eigenlijk voor mij? En hoe is die vriendschap eigenlijk nog voor mij? En in mijn volwassenheid past dat eigenlijk nog wel bij mij?
En voel ik me soms verplicht om daar tijd mee door te brengen, terwijl ik eigenlijk zoiets heb van...
Of moet dat hier een vriendschap 2.0 of 3.0 mm-hmm. worden? Mm-hmm. Want daarvoor, hè, inderdaad, zoals dat jij zei, een conflict of, hè, dat hoeft geen einde te betekenen. Vriendschappen kunnen evolueren. Dat is het mooie aan relaties. Die veranderen, die groeien mee. Maar we moeten het toelaten om ze mee te laten groeien. En als we het direct afkappen omdat het niet meer werkt, dan ontnemen we dat ook wel een beetje die kans. Dus we kunnen zo wat blijven... Ja, eigenlijk is het ook wel misschien een pleidooi om er blokjes toch nog wel bij te blijven leggen, zolang dat je voelt van, dit is misschien nog wel iets oké.
Ja,
niet oké. Misschien nog wel iets dat kan werken als ik er maar ook wel moeite in steek.
Mm-hmm.
Dat is misschien wel raar gezegd.
Ik zou zeggen dat we vriendschappen twee dingen niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen
mm-hmm.
en ook niet zomaar moeten weggooien.
Ja.
Zo die twee.
Ja.
En dat we daar inderdaad eigenlijk meer aandacht aan mogen besteden. Van,
mm-hmm.
Zoals wat jij zegt, in therapie komen met een vriend of vriendin.
Ja.
Hoe geweldig zou dat zijn?
Ja. Het is echt... ik denk dat het een aanrader is.
Ja.
Ja.
Keihard.
Het is misschien niet vanzelfsprekend, maar toch.
Ja, want we zijn dat gewoon om dat te doen naar onze gezinsleden. Of, en zo, omdat we denken, van daar is die loyaliteit. Ik
mm-hmm.
ik ben hen dat verschuldigd. Maar eigenlijk, een vriendschap dat kan zoveel bieden dat we elkaar ook verschuldigd zijn in vriendschap om dan niet zomaar de deur dicht te gooien.
Absoluut, ja.
Maar als het moet, dan moet het.
Als het moet, dan moet
het. En dan
gaat
de deur dicht.
Ja, inderdaad.
Super benieuwd wat mensen hiervan gaan vinden.
Ja.
Dat het geen te sombere boodschap is. Ik weet dat jij dat heel graag wil bespreken, omdat je ziet dat dan, daar wordt zo weinig over gezegd. Van, soms zitten met dat gevoel van die vriendschap. En...
Ja, ik heb dat zelf ook wel in mijn eigen leven, dat ik dat dan zo wil... Dat dat een thema is en dat ik denk, wat moet ik dat met die vriendschap nu doen? En dan laat ik dat inderdaad uitoven.
Ja.
Maar het is ermee dat ik het... Voor mij is dit ook wel... voor mezelf ook wel wat een zoektocht. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus voilà. Daarmee dat ik de podcast wel wil maken.
Ja, want wie weet zitten nog mensen met die zoektocht, ja. Inderdaad.
Ja, dus laat het zeker weten als daar... als daar nog bedenkingen bij zijn. Of, als
ja, daar of hoe dat, dat voor u is.
Hoe dat voor u is. Of dat daar misschien nog andere mogelijkheden zijn buiten het uitmaken of het uitdoven. Misschien is er nog een derde optie waar wij niet aan denken. Laat het zeker weten.
En als je nu zo... Hè, we hebben dat gesprek nu gehad. Is er zo één ding dat je mensen zo nog echt graag wilt meegeven over dat thema? Als zij twijfelen over... hoe moet ik mijn vriendschap beter onderhouden of moet ik die beëindigen? Wat zouden hun nog willen meegeven?
Eerst en vooral dat het keigoed is dat je jezelf die vraag stelt. Want dat zegt iets over dat je bewustheid van je relatie en dat je daarmee bezig bent. En ik denk dat dat alleen maar toe te juichen is. Alleen dat je daar alleen maar kunt toejuichen. En ten tweede dat het, wat dat je ook kiest, dat het helemaal oké is. Dat het oké is om de dingen te beëindigen als het niet meer verwerkt. Dat het oké is om uit liefde voor de ander het wat te laten uitdoven. Of het misschien toch een tweede of een derde of een vierde kans te geven. Maar doe dat vanuit een bewustwording van... Oké, maar wat is dat nu voor mij? Mm-hmm. Vind ik dat nu eigenlijk wel een goede relatie? Wat betekent die persoon eigenlijk voor mij? Staat er eens bij stil? En daar moet niet heel veel uitkomen... Dat kan ook gewoon zo zijn. Ah ja, tof, we doen gewoon verder. Maar dat je er je bewust van bent. Net zoals dat je er je heel bewust bent van andere soorten relaties.
Ja.
En dat je daarover praat met mensen. Ik denk dat het belangrijkste is.
Mm-hmm.
Ja.
En als je boos bent, zegt er iets over.
Laat dat niet zo'n taboe zijn.
Ja.
Ja, laat ons die Vlaamse mentaliteit allemaal samen een beetje proberen opzij te schuiven.
Ja.
Ja.
En dan hoop ik dat we weer een stapje verder zijn naar een lang en gelukkig leven. Het was alvast onze poging als het gaat over vriendschappen.
Ja. Bedankt voor het luisteren.